Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur alleen in de naam des Heeren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen in deze trouwdienst Gods heilig woord lezen vanuit de zendbrief van de apostel Paulus aan de Filippenzen, het 4e hoofdstuk en daarvan het 1e tot en met het 9e vers. Filippenzen 4, vers 1 tot en met 9. We lezen daar Gods heilig woord aldus. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon staat alzo in den Heere, geliefden. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat zij eensgezind zijn in den Heere. En ik bid ook u, gij, mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welker namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in den Heere te allen tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend, de Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat weluit, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenkt datzelfde. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doet dat. En de God des vredes zal met u zijn. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de prediking in deze dienst van huwelijksbevestiging, jullie trouwtekst, is Filippenzen 4 en daarvan het 6e vers, waar we Gods woord en de tekst als volgt lezen. Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken om zijn onmisbare zegen te vragen. Grote, eeuwige, majesteitelijke Heere in de hemel. Het is door uw goede en sparende en bewarende hand dat u ons deze middag hebt gebracht in dit kerkgebouw. Met het bruidspaar, de wederzijdse ouders, verdere familie, gemeenteleden, om hier voor uw aangezicht de huwelijksbeloften nog in diepere zin dan dat ze afgelegd zijn voor de burgerlijke overheid uit te spreken en om boven alles uw zegen te begeren en te luisteren naar uw woord. Heere, u hebt ons tot hiertoe willen brengen. U hebt ons leven willen sparen, u hebt gegeven dat de levensweg van Arie en van Maaike elkaar mochten kruisen. Dat ze elkaar mochten leren kennen en u hebt gegeven dat ze elkaar mochten gaan lief krijgen. En dat ze nu ook begeren om trouw te beloven aan elkaar. En dat ze de rest van hun levensweg samen willen voortzetten. Heere, zou het mogen zijn vanmiddag in hun harten? Zou u het zelf in hun harten willen leggen? Met de bede of u die eerste zou willen zijn. Want Heere, zonder u zou het huwelijk ten diepste toch niet aan zijn doel beantwoorden. We bidden van u, of u hen dan wil geven dat ze diep doordrongen zijn, dat ze uw zegen boven alles nodig hebben. Niet alleen een zegen voor het tijdelijke leven, dat is groot en dat is onverdiend als u het geeft. Maar meer is nodig met het oog op de eeuwigheid. Zou u boven alles willen geven een zegen met het oog op hun ziel. En dat ze het gewicht van hun ziel zouden mogen voelen. En het, de ziel van zichzelf en van de ander zouden mogen beseffen. En dat ze, Heere, mogen zoeken naar het behoud van hun ziel. We dragen ze hartelijk aan u op, Heere, ook in dit middaguur. Als er wellicht ook enige spanning kan zijn vanwege het plechtige moment. Maar geeft u dat het zo zou mogen zijn dat het luisteren naar de boodschap van uw woord niet in de weg staat. Wilt u alle afleidende gedachten die er bij ons zouden kunnen zijn wegnemen. En wil u geven dat we ongestoord mogen luisteren naar uw woord. Maar niet alleen met het oor, Heere. Niet alleen met onze gedachten en met ons verstand. Maar zou u boven alles dat wonder willen doen wat u eenmaal deed in het hart en in het leven van Lydia in Filippi. Toen u haar hart door het krachtige en onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest wilde gaan openen. Zodat ze acht gaf op hetgeen van Paulus gesproken werd. Heere, zou u dat boven alles willen doen in het leven en in de harten van het bruidspaar en van degenen die hier aanwezig zijn. Zou u van nature gesloten harten willen openen. En zou u uw woord willen brengen door het werk van uw geest zo in het hart dat we het niet meer kwijt kunnen raken. Maar dat het ons tot u gaat uitdrijven en dat het ons voor het eerst tot u in waarheid doet roepen. Of bij vernieuwing tot u doet roepen zoals we het lezen van de apostel Paulus. En zie, hij bidt. Heere, schenkt u ons dat. Zou u zo vanmiddag met ons willen zijn en we dragen wederzijdse ouders aan u op, die getuigen mogen zijn van het huwelijk van hun zoon en van hun dochter. Die hier ook onder uw woord mogen zijn. En Heere, wil u dan maar geven dat hun hart verbroken mag worden onder wat u nog geven wilde. En dat ze ook dat gebed mogen kennen voor zichzelf, maar ook voor hun kinderen, voor hun nageslacht. En Heere, we denken aan de grootouders hier aanwezig deze middag of niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn. En we denken ook aan de lege plaatsen, wil u gedenken. Wees met andere familieleden, wil bijzonder gedenken aan degene die zorgen en moeite kennen. We kunnen daar op een dag als deze ook zo bij bepaald worden. De zorgen en de tegenheden in het leven. Rouw en moeite en verdriet, dat juist op een dag als deze zo spreken kan. Teleurstellingen in het huwelijk, moeitevolle wegen in het gezin en met kinderen. Ach Heere, we weten het van elkaar niet, maar het is wel bij u bekend wat er precies is aan zorgen en aan zegen. En zou u willen geven, Heere, dat er vanmiddag eens licht mag vallen vanuit uw woord over al die levensvragen en levensomstandigheden. Gedenkt u zo, Heere. En zou u nog zondaren tot u willen bekeren? Dat is boven alles nodig. En Heere, daarvoor is nodig dat u een pijl schiet in het hart. Wil u geven dat uw woord daartoe ook vanmiddag nog zou mogen uitgaan. Gedenk ons zo allen, zoals we hier zijn. Wil u de kleine kinderen, de jonge kinderen ook helpen bij het luisteren. Geef ze ook eerbied onder uw woord. En zou u zo met uw geest boven alles in ons midden willen afdalen. Heere, schenk ook wat nodig is bij het spreken. We vragen het alles van u. Gedenk allen die een taak hebben in de dienst. De koster en de organist dragen aan u op. Wil ons horen en verhoren naar de trouw van uw genade, in de vergeving van alles wat ons beschuldigen en aanklagen moet. U biddend om verootmoedigende genade, om Christus wil. Amen. We willen gaan zingen van de 81ste psalm, 12e vers. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig, op mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En u wordt meegedeeld dat straks, na afloop van de dienst bij de uitgang, nog een collecte zal worden gehouden voor de kerk. 81 vers 12 willen we nu zingen. Geliefde gemeente, geliefd bruidspaar, het is een bijzondere dag vandaag. Jullie hebben al een enkele dag geleden jullie belofte voor de burgerlijke overheid gedaan. Vandaag zijn jullie in Gods huis om voor zijn aangezicht die belofte in een diepere zin te herhalen. En om Gods zegen te vragen over jullie huwelijk. En dan zouden we kunnen zeggen, ja, dan begint het huwelijk, echt. Hoeveel dagen zullen jullie gegeven worden? Dat weten wij niet. De toekomst is voor ons verborgen, onzeker. Natuurlijk, we mogen elkaar van harte toewensen en toebidden wat het slot van het formulier zegt. Die wens dat jullie samen lang en heilig samen leven moogt. Dus het is niet onbijbels om ook dat elkaar toe te wensen, veel dagen. Maar er staat ook iets bij. Er staat bij: onze lieve Heere God vervullen u met zijn genade en geven dat u in alle godzaligheid, liefde, enigheid, lang, heilig, samen leven moogt. En dan wens ik jullie van harte toe dat jullie huwelijk alle dagen die jullie van de Heere zullen ontvangen samen gestempeld mag worden door de woorden van de trouwtekst. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. We willen bij die woorden stilstaan en we schrijven daarbij een aansporing tot gebed in jullie huwelijk. Een aansporing tot gebed in jullie huwelijk. En dan letten we op drie dingen. Allereerst op het wonder van het gebed. Dan zullen we in onze eerste gedachte nagaan door wie is het woord van jullie trouwtekst geschreven en wat voor omstandigheden was dat. En wie waren de eerste lezers van deze brief? En heeft dat ons vandaag iets te zeggen in deze trouwdienst? Het wonder van het gebed. In de tweede plaats de weg van het gebed. Want te midden van allerlei omstandigheden die reden kunnen geven tot zorg, wijst de apostel hier in Gods woord de weg van het gebed. Wees in geen ding bezorgd, maar laat al uw begeerten bekend worden bij God. En tenslotte de wijze van het gebed. Want er staan in onze tekst, in jullie trouwtekst, nogal wat aanwijzingen. Laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. Dus het wonder van het gebed, de weg van het gebed en de wijze van het gebed. De woorden van de tekst van deze middag zijn geschreven door de apostel Paulus onder heel moeilijke omstandigheden. We ontdekken dat wanneer we deze brief in zijn geheel lezen. En ik zou tegen jullie als bruidspaar ook willen zeggen, laat het misschien maar het gedeelte zijn wat je de komende dagen, de eerste dagen van je huwelijk, zo nog eens stukje voor stukje doorleest samen. De Filippenzenbrief. Brief die Paulus heeft geschreven in omstandigheden dat hij gevangen zat. En naar alle waarschijnlijkheid moeten we dan denken aan de eerste gevangenschap van de apostel in Rome. We weten daar iets van, het wordt ons beschreven in de laatste hoofdstukken van de Handelingen. Hoe Paulus naar Rome is gevoerd. Hoe hij daar door een weg van storm en van schipbreuk heen uiteindelijk gekomen is. En er was alle reden voor de apostel om bezorgd te zijn, zouden we kunnen zeggen, menselijk gesproken. En dan komt hij daar in Rome en dan krijgt hij daar een plaats in een eigen gehuurde woning, weliswaar, nog niet in de kerker, maar toch gevangen. Dag in, dag uit, geketend aan een Romeinse soldaat die hem daar bewaakte. Paulus was zijn vrijheid kwijt. En Paulus was zijn leven niet zeker. Dat lezen we ook in deze Filippenzenbrief, in een van de eerste hoofdstukken, dat de apostel er rekening mee houdt dat hij de marteldood zal sterven. Keizer Nero is waarschijnlijk al aan de macht, geduchte christenvervolger. Het zwaard van Nero hangt als het ware boven zijn hoofd. Al heeft Paulus ook goede hoop gehad dat hij toch nog gespaard zal blijven. Dat de Heere hem nog wil laten op deze aarde om te dienen in zijn koninkrijk. Maar opnieuw, we zouden zeggen, alle reden om bezorgd te zijn. En in die omstandigheden schrijft de apostel het, en dat mag hij door genade schrijven. Wees in geen ding bezorgd. Dat zijn, en ik bedoel dat met eerbied deze middag, maar dat zijn dus geen goedkope woorden. Dat zijn geen gemakkelijke woorden. Dat zijn geen woorden die wij mensen wel eens tegen elkaar kunnen zeggen wanneer iemand in een moeitevolle omstandigheid is of ergens over in zit en wij kunnen zeggen, nou maak je maar geen zorgen hoor. Houd er maar wat moed in. Nee, de apostel schrijft deze woorden vanuit moeilijke omstandigheden, vanuit omstandigheden van beproeving. En toch mocht hij het door genade schrijven, geleid door Gods geest. Wees in geen ding bezorgd. We hopen straks nog wel te horen hoe Paulus dat schrijven kon. Maar dat die woorden hier staan is een wonder. En dat die woorden hier staan is ook een wonder als we een ogenblik letten op de eerste lezers van jullie trouwtekst, van de tekst van deze middag. Wie waren dat? Dat zijn de gelovigen in de gemeente van Filippi geweest. Dat zijn de gemeenteleden van Filippi geweest. En over de stichting van die gemeente kunnen we lezen, kinderen, in Handelingen 16. Handelingen 16 is dat gedeelte waar we lezen hoe de Heere Paulus zendt naar de stad Filippi toe. Op wonderlijke wijze wordt Paulus geroepen. In de nacht ziet hij een gezicht, een Macedonische man, die hem wenkt en die roept: kom over naar Macedonië en help ons. En vanuit Troas maakt Paulus dan met zijn helpers op de zendingsreis de oversteek en hij komt voor de allereerste keer op zijn zendingsreis in Europa, in ons werelddeel. En een van de eerste steden, de eerste stad die hij dan bezoekt, is de stad Filippi. En daar in de stad Filippi gebeuren op Gods tijd wonderen van vrije genade. Er staat zo heel veel zeggend in Handelingen 16 dat Paulus daar ettelijke dagen heeft verkeerd. Misschien heeft hij wel gedacht toen hij die oversteek maakte: nou zal de eerste die ik tegenkom als ik daar in Macedonië kom, in de omgeving van Filippi kom, nou zal de eerste die ik daar tegenkom wel die Macedonische man zijn die ik in dat visioen heb gezien. Een man verlegen om hulp, maar er was aanvankelijk niemand. Als we daar ettelijke dagen ons onthouden hadden, wordt er beschreven in Handelingen 16. Dus de Heere heeft Paulus op de proef gesteld in die stad Filippi. En toen is Paulus het woord gaan prediken op de plaats van het gebed. En daar wil ik iets van zeggen, bruidspaar, deze middag. Toen kwam daar onder de prediking van de apostel een vrouw tot bekering. Er waren meerdere vrouwen op de plaats van het gebed even buiten de stad bij de rivier. Maar er staat: en de Heere opende het hart van Lydia, zodat ze acht gaf op hetgeen van Paulus gesproken werd. Dat is een van de gemeenteleden, een van de eerste lezers van deze brief waaruit de trouwtekst afkomstig is, die wij kennen, Lydia. Purperverkoopster, we zouden vandaag zeggen druk bezet met zaken. Maar Lydia zonderde zich één dag in de week op de Sabbat af van al haar werk en van al haar drukke bezigheden om te luisteren naar het woord van God. En daar ligt een aansporing in, ook voor jullie, als je getrouwd bent. Om dat heel nauwgezet te mogen doen, om je af te zonderen op de dag van de Heere en om trouw te komen onder het woord van God en om te luisteren naar dat woord van God. Lydia deed het te midden van alle drukke bezigheden. En wij hebben een hoop drukke bezigheden, de meeste van ons, denk ik. Maar wat is nodig om ons te begeven onder dat woord van God? En Lydia kwam er met een gesloten hart. Want er staat in Gods woord: en de Heere opende het hart van Lydia. Dus dat betekende dat haar hart, zoals ons aller hart van nature, gesloten was. En toch met een gesloten hart kwam ze onder dat woord en zette ze zich onder dat woord. En toen heeft de Heere onder de prediking van het woord en op de plaats van het gebed krachtig willen werken in haar hart. Met alle verschillen die er zijn, maar ik hoop, Maaike, dat die zegen jou gegeven wordt. Je moet maar veel denken als je die trouwtekst ziet en leest en hoort in je verdere leven als de Heer het geeft. Wie was nou die eerste lezeres van deze woorden? Nou, dat was onder andere Lydia. Heren, mag ik nou zo'n Lydia worden? Heren, zou u me nou willen geven dat ik diezelfde genade mag ontvangen als die Lydia ontving? En het ook zoeken op de plaats van het gebed. En het ook zoeken op de plaats waar het woord gesproken wordt. En dan leert Handelingen 16 het ons. De Heere geeft het op zijn tijd, op zijn wijze, in zijn soevereine genade, maar hij geeft het op de plaats van het gebed. En we kennen nog iemand Die wordt ook in Handelingen 16 genoemd. Dat is niet een vrouw, maar dat is een man. En daarom wil ik juist in de huwelijksdienst die twee lezers even naar voren halen. Stokbewaarder. Dat was een heel ander persoon. Hard. Onverschillig. Iemand die zich keerde tegen de dienst en de dienaren van God. Als Paulus en Silas gevangen zijn vanwege het evangelie, dan worden ze door die stokbewaarder in de onderste kerker geworpen. Dat was een onderaards hol ergens onder in het gevangeniscomplex van Filippi. Dan worden hun voeten daar besloten in wat Gods woord noemt de stok. Dat was een houten blok waarin de gevangenen werden vastgehouden op een bijzonder pijnlijke wijze. En als die stokbewaarder dat gedaan heeft en Paulus en Silas daar in de gevangenis van Filippi een plaats hebben gekregen en de nacht valt, dan weten wij vanuit Gods woord dat Paulus en Silas op een bepaald moment door de Heere verwaardigd werden om daar te gaan zingen. Om daar psalmen te gaan zingen, midden in de nacht. Het staat er in Handelingen 16 zo heel veel betekenend dat ze baden en psalmen zongen, in die volgorde. Maar als ze dan die psalmen zingen, dan staat er alle gevangenen horen naar hen. En de stokbewaarder, die hoort het niet. Misschien dat er wel iemand zo vanmiddag onder ons is. Iemand net zo hard. Iemand net zo vijandig. Iemand net zo onverschillig als de stokbewaarder in Filippi. Vijandig en terwijl de psalmen en de lieflijke klanken opstegen, waren zijn oren ervoor gesloten en was die stokbewaarder aan het slapen op de rand van de hel. En als God het niet verhoed had, en als God niet met kracht had gesproken door een aardbeving, was die man slapende gebleven. Niet alleen letterlijk slapende gebleven, maar was die blijven liggen in zijn geestelijke dood. En dat is ten diepste, laten we het maar niet tegen elkaar uitspelen, dat is ten diepste ook het beeld van u en van mij van nature. Al breekt die vijandschap en die onverschilligheid misschien niet zo naar buiten. Maar wat ligt er niet in uw en mijn hart? En dan is de Heere zo onuitsprekelijk goed en genadig dat hij die man gaat wakker schudden door een aardbeving. En dat hij, en dat is een les hoor, dat hij heel het bestaan van die stokbewaarder als het ware laat instorten. Want dat gebeurde. Aardbeving. Die man komt in de gevangenis, ziet alle deuren openstaan, trekt de conclusie, alle gevangenen zijn ontvloden, neemt een zwaard in zijn hand en wil zichzelf van het leven beroven. Heel zijn bestaan ingestort. Die diepe weg gebruikt de Heere in zijn leven. En dan klinkt er daar in die donkere nacht van Filippi die wonderlijke, lieflijke roep van het evangelie. Doe uzelf geen kwaad. Dat betekent natuurlijk heel letterlijk allereerst dat die stokbewaarder zijn zwaard als het ware weer terug moest doen. Of weg moest leggen. Dat hij niet verder moest gaan met dat verschrikkelijke wat hij op het punt stond te doen. Doe uzelf geen kwaad. Maar daar ligt, geliefde vanmiddag, daar ligt nu ook iets in van dat woord waarmee de Heere zondag in zondag uit nog tot zondige mensen komt. Dan roept hij het tegen mensen die geestelijk gesproken niet anders doen dan de stokbewaarder. zolang we onverschillig en onbekeerd voortleven. Doe uzelf geen kwaad. Stort uzelf toch niet in die eeuwige dood. En dan wordt daar in het donker van de nacht in Filippi die grote levensvraag door de Heere zelf in het hart van de stokbewaarder gelegd. Wat moet ik doen om zalig te worden? Kijk, dat is ook een van de lezers geweest van jullie trouwtekst. En dat is een man. Dus we kennen een vrouw en we kennen een man uit de eerste gemeente van Filippi. Lydia en de stokbewaarder. En met alle verschillen die er kunnen zijn, Arie, maar ik wens je van harte toe dat de genade die die man uit Filippi ontving, dat die genade ook jouw deel mag worden. Dat je dat ook samen zoeken zult. Ik geloof vast, want wij denken natuurlijk, wat is dat toch een verschil, hè? Lydia en die stokbewaarder. Maar ik geloof vast dat toen ze met elkaar zijn gaan spreken, toen de Heere genade in hun leven had verheerlijkt, dat ze elkaar hebben erkend. En dat ze bij wijze van spreken het elkaar niet gewonnen wilden geven, wat de apostel Paulus later schrijft. Christus Jezus in de wereld gekomen om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Wie was dat? De stokbewaarder zei ik. En Lydia zei, nee hoor, dat ben ik. Maar de Heere schonk genade. Zoek, bedel om diezelfde genade als die deze mensen ontvingen. Kijk, is het dan geen wonder dat onze tekst en de trouwtekst voor vanmiddag een oproep bevat tot het gebed. Het gebed en een oproep tot het gebed. En dan komen we bij onze tweede gedachte en bij de eigenlijke woorden van de tekst. Een gebed dat staat tegen de achtergrond van allerlei zorgen. We lezen aan het begin van vers 6. Weest in geen ding bezorgd. Wat betekenen die woorden? Laat ik allereerst mogen zeggen wat ze niet betekenen. Met die woorden wordt niet bedoeld dat een mens zich geen zorgen moet maken over zijn ziel. Want daar roept de Heere u en mij vanmiddag juist wel toe op, dat wij het gewicht van onze onsterfelijke ziel zullen voelen. Dat is ook iets waar we in het huwelijk de Heere om moeten vragen, samen als man en vrouw. Heere, geeft u dat we te midden van alle dingen die ons bezighouden, maar het gewicht van onze onsterfelijke ziel mogen voelen. En dat we zorg mogen dragen, zover wij dat als mensen kunnen, voor onze ziel. Dat we de belangen van onze ziel mogen behartigen. Dat we de middelen die de Heere aanwijst zullen gebruiken. Dat we onder Gods woord zullen komen, trouw, biddend. Dat we dat woord ook als man en vrouw samen zullen lezen dagelijks. Dat we dat woord zullen onderzoeken. Dat we dat woord zullen overdenken. Dat we er met elkaar over zullen spreken. Ik hoop van harte dat het mag gelden voor jullie en dat het mag gelden voor alle die getrouwd zijn en ook voor degenen die alleen zijn of die onderweg zijn naar het huwelijk. Maar dat u ook elkaars ziel zult liefhebben. De huwelijksliefde is een wonderlijke liefde. Aantrekking tussen een man en vrouw die elkaar trouw willen beloven voor het huwelijk, voor het leven. Dat is een zegen en een wonder van de Heere. Maar het is boven alles nodig dat je ook elkaar ziel lief hebt. Dat is ook een vraag die we aan het einde van iedere dag in ons huwelijk eigenlijk moeten stellen. Hebben we de ziel van onze man, van onze vrouw, ook lief gehad? Wees in geen ding bezorgd. Betekent dus niet dat we geen zorg moeten dragen voor onze ziel. Wat het ook niet betekent, en daarna ga ik naar wat die woorden dan wel betekenen. Wat het ook niet betekent is dat je niet op een bepaalde liefdevolle wijze zorg mag dragen en moet dragen voor elkaar. Dat je ook niet op een bepaalde wijze met een stuk zorg vervuld kan zijn als we zien dat het met de ander niet goed gaat. Of dat er in ons eigen leven omstandigheden zijn die ons bezorgd maken. Wanneer er bijvoorbeeld zorgen zijn op het werk, of wanneer er zorgen zijn over de gezondheid, of wanneer er zorgen zijn over andere omstandigheden, dan vraagt de Heer niet van mensen dat ze daar onbewogen onder zijn. Dat ze daar onverschillig onder zijn. Dat die dingen een mens helemaal niet ter harte gaan. Dus dat wordt ook niet bedoeld met wees in geen ding bezorgd. Maar wat betekenen die woorden dan wel? Wel, het gaat over zorgen, over aardse dingen. Over bijvoorbeeld ons werk, over ons huis, over onze kleding, over onze bezittingen, over ons inkomen, over onze gezondheid. Over onze kinderen als de Heere die geeft. Aardse zorgen die we kunnen hebben, maar die ons bovenmatig bezetten. Die ons helemaal in de greep houden. Waardoor het zo wordt dat we helemaal in beslag genomen worden door die zorgen. Misschien nergens anders meer aan kunnen denken. Te neergedrukt worden door die zorgen. Verlamd kunnen worden, figuurlijk gesproken, door allerlei zorgen. Zodat we er zwaar onder gebukt gaan en maar blijven malen en piekeren en nergens een uitweg zien. Dat is wat deze tekst, het begin van de tekst, bedoelt. Wees in geen ding bezorgd. En zulke zorgen zouden er zomaar kunnen zijn. In ons leven. Als ik even lees hoe het huwelijksformulier begint, staat aan het begin van het formulier: overmits de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt. Dat is heel eerlijk. Het staat voor ons gevoel vaak in wat tegenstelling tot de blijde dag van een huwelijk. Maar het is wel heel eerlijk. Er staat eigenlijk wanneer wij trouwen. En trouwens ook wanneer we alleen blijven. Maar daar moeten we de rekening mee houden dat er in ons leven, het zij dat we trouwen, het zij dat we ongetrouwd blijven, maar dat er in ons leven tegenspoed en kruis komt. Daar zullen we allemaal in ons leven mee te maken krijgen. En hoe komt het? Dat staat erbij. De diepe oorzaak wordt erbij genoemd. Vanwege de zonde. Ik moest nog even aan die woorden denken toen ik hierheen reed. En toen dacht ik, waarom hebben de vader in dit formulier die woorden er nu bij gezet? Dat staat er natuurlijk niet alleen maar als een gewoonte. Dat staat erbij opdat we het zouden beleven. Als er tegenspoed en kruis komt. Dat we er iets van beleven. Wat is nou de diepe oorzaak? Dat het ons daarbij mag brengen. En dat het ons voor de Heere zou mogen verootmoedigen. Maar goed, als die zorgen dan komen. En we wensen ze natuurlijk elkaar niet toe. Maar als ze dan komen, kruis, tegenspoed. Dan is er zoveel reden om wel bezorgd te zijn, toch? En zorgen kunnen er niet alleen zijn in omstandigheden van tegenspoed, maar zorgen kunnen we ons ook maken, heel erg maken in omstandigheden van voorspoed. Een van de gelijkenissen die de Heer Jezus Christus vertelde, gaat over een man die alleen maar voorspoed had. Eens rijk een mensenland had wel gedragen. Het ging die man voor de wind. Hij had voorspoed en zijn hart was vervuld met zorg. Hoe moest hij zijn oogst bergen? Waar moest hij de opbrengst van zijn land kwijt? Dit zal ik doen. Ik zal mijn oude schuren afbreken, grotere schuren bouwen. En dan in de nacht die woorden, gij dwaas. In deze nacht zal uw ziel van u worden afgeëist. En van wie zal dit alles zijn? Zorgen kunnen we ons maken in de voorspoed, even goed als in de tegenspoed. En nu zegt Gods woord en de tekst die jullie trouwtekst is vanmiddag: weest in geen ding bezorgd. Wat dan? Hoe kan dat? Hoe kan een mens nu niet bezorgd, niet overmatig bezorgd zijn in de voorspoed en niet overmatig bezorgd zijn in de tegenspoed? Wel, vanuit die omstandigheden wijst de apostel, en dat was onze tweede gedachte, de weg van het gebed. Het is alsof hij het hier zegt, Psalm 55. Werp uw zorg, die er wel zijn kan, die ook wel heel begrijpelijk is, maar werp uw zorg op de Heere. Of zoals de apostel Petrus het schrijft in 1 Petrus 5. Werpt al uw bekommernis op hem. De weg van het gebed. En dat is een groot wonder. Dat zou de Heere met eerbied gesproken helemaal niet hoeven zeggen tegen u en tegen mij. Dat is een groot wonder dat God tegen mensen die hem in Adam hebben verlaten, die hem de rug hebben toegekeerd om nooit meer tot hem terug te keren, maar dat God die gevallen mens nog achterna wandelt en dat hij het nog zegt bij monden van de profeet Jesaja: zoek den Heere terwijl hij te vinden is en roept hem aan terwijl hij nabij is. Dat een mens bidden mag, dat is een onbegrijpelijk wonder. Dat de Heere daar zelf nog toe oproept, zondige mensen toe oproept in zijn woord, dat is een onverdiende gunst. De Heere wijst in jullie trouwtekst de weg van het gebed. Het wonder van het gebed, de weg van het gebed en dan in de derde en laatste plaats de wijze van het gebed. En dan lezen we het tweede stukje van de tekst. Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dus wij worden aangespoord vanmiddag, bruidspaar en andere aanwezige familieleden, vrienden, gemeenteleden. Wij worden aangespoord in deze tekst tot het gebed. En als je geen hart hebt om te bidden, dat hebben we van nature toch ook niet, zegt iemand. Nee, dat hebben we van nature niet. Als u geen hart hebt om te bidden, maar wat wilt u dan? Wil u die aansporing tot het gebed dan maar naast u neerleggen? En als wij eenmaal voor God komen te staan en de Heere zegt: en ik heb je bevolen en geboden om mijn naam aan te roepen. En we zeggen: we hebben het niet gedaan, want we hadden geen hart om te bidden. Roep hem dan maar aan, geliefde, met uw verstand. Als uw hart er niet in meekomt, Roep hem maar aan met uw verstand en zeg het maar in uw gebed met uw verstand. Heren, nu heb ik zo nodig een hart dat werkelijk tot u bidt. Een biddend hart, een hart dat biddend gemaakt is. Maar wil u dat toch geven en wil u dat toch werken in mijn hart? Maar laat het u en mij nooit ontslaan van de plicht en de verantwoordelijkheid die de Heere ook in dit woord op ons legt. Plicht tot het gebed, een aansporing, jawel, maar ook een plicht, een heilige plicht. De Heere roept op tot het gebed en dan zijn er in het slot van onze tekst nog een paar woorden die we zo even onderstrepen. Allereerst in gedachten een streepje onder in alles. Dat is in alle omstandigheden. Dat is bruidspaar alle dagen van jullie huwelijk. Dat jullie het aangezicht van de Heere zullen zoeken. Alle dagen van jullie huwelijk. De eerste dag van de week, de dag des Heeren en de doordeweekse dagen. Onder alle omstandigheden, als het goed gaat, als jullie mogen bemerken dat de Heere jullie geeft, maar ook als het moeilijk is. Alle dagen in alles. Als het goed gaat tussen jullie samen, en dat hopen we. En als je heel nauw aan elkaar verbonden weet. Maar ook als er wel eens tijden zijn. Dat er, en dat is er soms in een huwelijk. Dat er soms spanning is. Dat je niet zo bij elkaar kunt komen in het gesprek. Als dat je misschien wel zou willen. In alles. Deze woorden klinken in de zonde gevallen en door de zonde gebroken wereld. In alles. In alle omstandigheden. Ook in allerlei situaties. In de tijdelijke dingen. En in de geestelijke dingen. In alles. En wat is het nodig om alle dingen in het gebed voor de Heere neer te leggen. En om de dingen niet te gaan verdelen. Dat we een stukje neerleggen voor de Heere in het gebed of proberen neer te leggen. En dat we een ander deel van ons leven voor onszelf houden. Wat is nodig om alle dingen aan de Heere voor te leggen? Een van de dingen die zo treffen kunnen als je iemand tegenkomt die genade mag kennen in zijn leven, dan is het soms dat hele tere afhankelijke tot in de kleinste dingen toe. In de omgeving van de kerk waar ik zelf dienen mag, daar staat een klein kerkje. Vroeger was daar een oude vrouw, kosteres. Een eenvoudige vrouw die de Heere vreesde, genade mocht kennen. En op een dag was die vrouw de sleutels van de kerk kwijtgeraakt. En daar zat ze zo over in. En ze heeft gezocht en gezocht en ze kon ze niet meer vinden. En toen heeft ze het later eens verteld als ze zo heel eenvoudig op de knieën voor de Heere terecht kwam. En dat ze het zei, Heere, nu heb ik nog maar kort geleden onder het woord gehoord hoe u uw kind en knecht Jeremia kende. En hoe u voor hem zorgen wilde. Zoals het er staat in de profetieën van Jeremia, met een bol broods uit de bakkenstraat. En u wist waar hij woonde. En u zorgde voor hem. En Heere, u weet toch ook waar ik woon en wat de zorgen en wat de moeite van mijn leven zijn. En ook wat de zorg op dit moment is, wil u geven dat ik die sleutels vinden mag. En duurde maar even. En de Heere gaf dat ze het vond. Ken hem in al uw wegen. Daar zegt de wereld dan van, dat is toevallig. Daar zegt misschien een bepaalde godsdienst van, dat is overgeestelijk en dat is overvroom. Maar nee hoor, ken de Heere in alle dingen. En als wij de dingen en alle omstandigheden van het leven voor de Heer in het gebed mogen neerleggen, dan kan de Heer ook geven dat het geweten, om zo te zeggen, gaat spreken. Onder bepaalde omstandigheden. En dat we ook gaan aanvoelen, dit is goed en dat is niet goed. Als we de dingen voor Gods aangezicht neerleggen. Dat jullie dat mogen doen. In alles. Dus we laten niets zijn wat jullie aan het gebed onttrekken. Je persoonlijke gebed, maar ook het gebed als man en vrouw. Nog iets wat we willen onderstrepen vanuit de tekstwoorden. Uw begeerten. In het Grieks van het Nieuwe Testament staat daar eigenlijk letterlijk een woord dat we ook, het is goed vertaald zo. Maar we kunnen het ook vertalen met verzoeken. Dus de Heere zegt eigenlijk tegen mensenkinderen, nu mag u mij nog een verzoek doen. Dat betekent ook dat we de Heere heel concreet om dingen mogen vragen. Niet oneerbiedig, niet brutaal, niet rechthebbend, maar wel heel concreet mogen vragen. En dat is één van de vragen natuurlijk die ik aan ons aller hart wil leggen vanmiddag. Hebt u iets te vragen? Wat hebt u aan de Heere te vragen? Wat is nodig, geliefde vrienden, dat de Heere ons gaat laten voelen wat we missen van nature? Want dat is het allerbelangrijkste. Dat we gaan zien, God kwijt. En God kwijt is ten diepste alles kwijt. Tegen hem gezondigd. En hoe nodig is het dat we God terugkrijgen. Hoe nodig is het dat we onze schuld vergeven krijgen. Hoe nodig is het dat we tot de Heere bekeerd worden. Wat is nodig dat dat gaat wegen op ons hart. Dat de Heere ons brengt in het gemis van hem. Opdat we vanuit dat gemis gaan vragen. En om dat gemis moeten we ook maar veel vragen. Heere, brengt u me door uw woord en geest in dat gemis. Uw begeerten in alles, nog iets wat we even willen onderstrepen, door bidden en smeken. Dat zijn twee woorden die geven iets weer van het heilige gebedswerk. Bidden en smeken, dat wil natuurlijk ook zeggen vragen. Dat wil ook zeggen een verzoek indienen. Maar er ligt ook iets in van het aanhouden in het gebed. Van het de Heere, zoals de ouderling het nog zei in de consistorie, de Heere wel vrijlaten, maar niet meer kunnen loslaten. Zoals die Canaanese vrouw met de nood van haar leven, met de nood van de dochter en de nood van haarzelf, tot de Heere uitging met die dubbele nood. En het ging schreeuwen, Heere, help mij. En toen zweeg de Heer Jezus Christus. En hij antwoordde haar niet één woord. Maar ze hield aan. Ze kon niet meer loslaten. En toen ging Christus spreken. En toen zei hij, ik ben alleen maar gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. En daar viel ze buiten. En ze werd er buiten gezet. En dan zou het verstand ophouden. En het verstand zou zeggen, het is niet voor mij, dus ik ga naar huis. Maar die vrouw met de nood, die hield aan. Die hield aan en die bleef roepen en die bleef vragen, help mij. Toen ging de Heere nog een keer spreken en toen zei hij, maar het is niet betamelijk om het brood van de kinderkens te nemen en het de hondekens voor te werpen. Toen mocht die vrouw het zeggen, die biddende, die smekende vrouw, ja, Heere, daar werd ze gebracht. Tot het buigen onder dat woord van Christus dat haar er buiten zette. En dan mocht ze het ook zeggen. Doch ook de hondekens eten van de kruimkens die er vallen van de tafel hun heren. Moeten jullie maar aan denken. Als je aan tafel zit, bedoel dat met grote eerbied hoor. Als hij aan tafel zit. En als er zo gewoon in het leven van de natuur wel eens wat kruimels van de tafel afvallen in jullie huwelijk. Dan moet je maar eens aan denken aan die geschiedenis. En wat zou het nou een zegen zijn en wat zou het nou een onwaardeerbaar voorrecht zijn als je zo als een hondeke aan de voeten van Christus mag worden gebracht. Want daar worden meevallers opgedaan. Meevallers van Gods genade opgedaan. Vrouw, groot is uw geloof. Bidden en smeken. En dan nog één woord wat ik onderstrepen wil. Laat uw begeerten in alles door bidden en smeken. Met dankzegging bekend worden bij God. Dat danken. Dat erkennen van de Heere en opnieuw als ons hart zo ondankbaar is, maar met ons verstand beginnen. Maar dat erkennen van de Heere niet vergeten en het dan bekend maken bij God. Dat is een wonderlijk woord, bekend worden. Want de Heere weet alle dingen. En de Heere weet precies wat Arie en Maaike nodig hebben. De Heere weet precies wat u nodig heeft. Toch zegt de Heer in het woord van deze middag, laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Waarom wil de Heer dat nu? Waarom worden we nu aangespoord tot het gebed, u en ik? Waarom is het zo nodig om te bidden? Waarom heeft de Heer het gebed een plaats gegeven in zijn raad? Dat is omdat er zoveel onderwijs in ligt. Dat is omdat er zoveel onderwijs in ligt. Want door dat bidden heen wil de Heere juist onderwijs gaan geven in wat wij vanuit onszelf missen. Dat we dat gaan uitspreken en dat we dat gaan erkennen. En dat ons hart eronder verootmoedigd wordt. In de weg van het gebed wil de Heere juist een onderwijs gaan geven dat wij van datgene wat wij vragen niets verdienen. In de weg van het gebed wil de Heere juist zondige mensen leren dat wat ons ontbreekt nu bij Hem te verkrijgen is. Voor de tijd en boven alles voor de eeuwigheid. En daarom stort voor Hem uit uw ganse hart. Alle zorgen die er zouden kunnen zijn, die er zouden kunnen komen, alles wat we nodig hebben, is bij Hem te verkrijgen, niet verdiend. Als de Heere dat gaat geven, dan gaat Hij dat ook leren, niet verdiend. Toch, de weg van het gebed wordt ons nog aangewezen. Nog één ding. Mens zal niet zalig worden zonder gebed. Maar een mens zal ook niet zalig worden om zijn gebed. En daarom wil ik de prediking van deze middag, de preek over jullie trouwtekst, toch ook niet laten eindigen in deze oproep tot het gebed. Hoe onverdiend en hoe groot het ook is dat de Heere er nog toe uitnodigt en het zegt, al wat u ontbreekt, zoek het toch bij mij. Vraag het toch bij mij. Maar dan wil ik tenslotte toch ook wijzen op diegene die gebeden heeft, zoals een mens op aarde nooit bidden kan. De Heer Jezus Christus, die naar deze wereld kwam, naar een wereld die om Hem niet vroeg. En die ten diepste tot Hem niet riep. En Hij kwam. En Hij ging zijn weg. En Hij leefde 33 jaren op deze aarde. En Hij zocht een plaats in de dingen van zijn Vader. En hoeveel keren lezen we niet, als we Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes zo lezen, Hoeveel keren lezen we niet in de evangelie dat Christus in de stilte en in de eenzaamheid uitging om zijn hart uit te storten, om het aangezicht van zijn Vader te zoeken in het gebed. En als Christus, die geen ene zonde had, dat al zo heeft gedaan, hoeveel te meer zouden wij dat niet moeten doen? Hoe is Hij in zijn gebedsleven ook niet de volkomen gehoorzame Zoon? Hoe heeft Hij het in die weg ook niet verdiend dat van nature biddeloze mensenkinderen? Misschien dat er vanmiddag ook wel iemand met ons meeluistert of hier in de kerk is die het moet zeggen. En hier zit zo'n biddeloos mens. Zo'n mens die niet bidden kan. Ja, die misschien nog wel wat woorden aan elkaar kan rijgen, maar niet bidden kan gelijk het behoort. Die zijn hart niet meekrijgt in het gebed. Maar het is op grond van zijn werk en zijn verdiensten dat voor een biddeloos mensenkind mag gaan gelden dat de Heere hem biddend maakt. En dat was het wonder. En daar zou ik nog even op terugkomen. Dat was het wonder in het leven van de schrijver van deze Filippense brief. De schrijver van de trouwtekst van vanmiddag. De apostel Paulus. Hij had kinderen net zoals jullie geleerd van jongs af om te bidden. Zijn vader, zijn moeder hebben hem dat geleerd. Hij had veel gebeden. En toch had hij in zijn leven nog nooit gebeden. Hij had veel gebeden met zijn mond. Hij had veel gebeden voor de vorm. Hij behoorde bij het groter worden tot de fariseeën. En de fariseeën stonden bekend om hun stipte gebeden. En toch had hij nog nooit echt gebeden. Hebt u, hebben onze jonge mensen wel eens echt gebeden? Dat is ook nog een vraag die we niet mogen overslaan bij de trouwtekst. Hebben we wel eens echt gebeden? Weet u wanneer Paulus echt ging bidden? Toen de Heere met kracht tegenhield op die weg naar Damascus. Hem in het stof bracht op de knieën. Toen hij daar voor het eerst ging vragen: Heere, wie zijt gij? En wat wilt gij dat ik doen zal? En dan is hij daar 3 dagen biddende en vastende voor het aangezicht des Heren. En dan roept de Heere van de hemel Ananias om hem naar Paulus te zenden. En dan zegt de Heere tegen Ananias: want zie, hij bidt. Zou dat, bruidspaar, familie, vrienden, gemeenteleden deze middag, zal dat van u, van jou, van mij gezegd mogen worden? En zie, hij bidt. Of roept ons leven, waarin we zonde op zonde stapelen nog om de toorn en het oordeel van God? Heere, geven ons allen geen rust voordat de genade die de apostel Paulus mocht kennen en waardoor hij mocht zeggen: en de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, ons deel zal zijn. En dat wensen we het bruidspaar en u allen onszelf van harte toe. Amen. We willen gaan zingen van de 84ste psalm, 3e vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. 84:3. We willen nu overgaan tot het lezen van het huwelijksformulier. Overmits de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij, Arie Krijgsman en Martijntje van Staveren, die uw echtelijke verbinding in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw harten ook verzekerd zijn moogt van de gewisse hulpe Gods in uw kruis, zo hoort uit het woord Gods hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat hij een inzetting Gods is die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan, gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoerheerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem overzij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot derzelver plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven, en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God den Heere, overmits zij Adam zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft, daarmede betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw gelijk als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heer Jezus Christus, die hem zo hoog geëerd, met zijn tegenwoordigheid giften en wondertekenen te Cana in Galilea, om daarmede te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen, en dat hij de getrouwden zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzaliglijk leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is, opdat de een de ander trouwelijk helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere, opdat zij hun kinderen, als zij die krijgen zullen, in de waarachtige kennis en vreze Gods hem ter eer en tot hun zaligheid opbrengen. De derde, opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende, met een goede en geruste conscientie mogen leven. Want om hoererij te vermijden, zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijke vrouw haar eigen man, alzo dat alle die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben naar het bevel Gods verbonden en schuldig zijn zich tot de huwelijke staat naar christelijke ordening met weten en wil hunner ouders of voogden en vrienden te begeven, opdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel Gods schendt, dien zou God schenden. Daarna zult gij ten derde ook weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. Eerstelijk zult gij, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat gij haar naar uw vermogen verstandiglijk leidende zou onderwijzen, troosten en beschermen, gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja gelijk Christus het hoofd de wijsheid, de troost en de bijstand zijn gemeente is. Bovendien zult gij uw huisvrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Gij zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan het vrouwelijke vat als het zwakste eer geven, als die ook mede erfgenaam der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns brood zal eten, zo zult gij ook getrouwelijk en naastelijk in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw huisgezin met God en met ere moogt onderhouden en ook daarboven iets hebt om de noodruftige mede te delen. Desgelijk zult gij, vrouw, weten hoe gij u naar het woord Gods houden zult jegens uw man. Gij zult uw wettige man lief hebben, eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn als uw Heer, gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva Adam tot hulpe. En na de val heeft God tot Eva in haar persoon tot het ganse vrouwelijk geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie Gods zult ge niet tegenstaan, maar veel meer het gebod Gods gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen welke op God hoopten en haar eigen mannen onderdanig waren, gelijkerwijs Sarah haar man Abraham gehoorzaam geweest is, hem noemen daar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle ingetogenheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Tot zover het eerste gedeelte van het formulier. We willen zingen van Psalm 86, het zesde vers. Mag ik het bruidspaar maar verzoeken op te staan. Daarom gij, Arie Krijgsman en Martijntje van Staveren, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat ingezet heeft en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij des zins en willens in deze heilige staat al zo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert gij dat deze uw huwelijke staat bevestigd worden. Wat is daarop uw beider antwoord? Ja. Ik neem u allen die hier nu vergaderd zijt tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is. Daardien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo willen onze Heere God uw voornemen, het welk Hij u gegeven heeft, bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft. Mag ik het bruidspaar vragen om elkaar nu de rechterhand te geven en te antwoorden op de volgende vragen. Arie Krijgsman, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw Martijntje van Staveren hier tegenwoordig, haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouwelijk onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, dat gij ook heiliglijk met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop uw antwoord? Martijntje van Staveren, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Arie Krijgsman hier tegenwoordig? En belooft gij hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen, te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heiliglijk met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijk het een vroom en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilige evangelie? Wat is daarop uw antwoord? De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat des huwelijks geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Hoort nu uit het evangelie hoe sterk de band des huwelijks is, gelijk Matthäus beschrijft in hoofdstuk 19. En de fariseeën kwamen tot hem, verzoekende hem en zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordende zeide tot hen: hebt gij niet gelezen die van de beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw, en gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Zij zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten, maar van den beginne is het alzo niet geweest. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel, en die de verlatene trouw doet ook overspel. Gelooft deze woorden van de Heere Christus en zijt daarvan verzekerd dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult ge ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. We willen nu zingen van Psalm 134, het tweede vers. Bij de derde regel wil ik vragen aan het bruidspaar om naar voren te komen en te knielen. Daarna zullen wij bidden met en voor het bruidspaar. En terwijl het bruidspaar geknield blijft, zingen we na het amen van het gebed, zo mogelijk staande, de woorden van Psalm 134, 3. Toe dat zere zegen op uw daal. Dus nu 134:2. Bruidspaar bidden om zijn onmisbare en onverdiende zegen. O almachtige God, Gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst, en van de beginnen gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij, en daarom hem een hulpe die als tegenover hem zou zijn geschapen hebt, en verordineerd heb dat die twee waren één zouden zijn, en ook alle onreinheid straft. Wij bidden u, aangezien gij, Arie en Maaike, tot de heilige staat des huwelijks geroepen en samen verbonden hebt, dat gij hun uw heilige geest wilt geven, opdat ze in een waarachtig en vast geloof heiliglijk leven, naar uw goddelijke wil, en alle boosheid tegenstaan, wil ze als dan ook zegenen, gelijk gij de gelovige vaderen, uw vrienden en getrouwe dienaars, Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen des verbonds, terwijl gij met die vaderen opgericht hebt, de kinderen als het u belieft die hun te geven, godzalig opbrengen mogen tot eer uw heilige naams, tot stichting uwer gemeente en tot verbreiding van uw heilige evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden al dus besluiten. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Dat zere zegen op u daal. Geliefd bruidspaar, Arie en Maaike. Eigenlijk moesten we maar een poosje stil blijven na dat moment van zo even, waarop een man en een vrouw die elkaar als uit de hand van de Heer hebben ontvangen. Want dat heeft het formulier wel heel duidelijk gezegd, hè? En dat geldt echt voor hun huwelijk en ook voor jullie huwelijk. Dat de Heer een man en een vrouw bijeenbrengt. Maar als een man en een vrouw die elkaar uit de hand van de Here hebben ontvangen, dan ook samen mogen knielen voor Gods aangezicht. Als ik jullie iets mag toewensen, dan is dat je dat veel samen mag doen. Letterlijk, maar boven alles met het hart, mag knielen voor de Here. De Here geven jullie dat. En dat je dan in alle dingen je begeerten, je verzoeken, datgene wat nodig is aan de Here door bidden en smeken bekend zult maken. De Here weet wat jullie nodig hebben. De Here weet wat ons van nature ontbreekt. Maar het is bij Hem te verkrijgen. Zoek het bij Hem. En vraag de Here om een hart dat Hem echt nodig heeft. Voor het tijdelijke, boven alles voor de eeuwigheid. Ik mag jullie een trouwbijbel overhandigen namens de kerkraad hier. En als ik die trouwbijbel overhandig, dan doe ik dat ook met de wens, met de aansporing, ook wel met de veronderstelling, en dat bedoel ik niet verkeerd, maar dat jullie hem heel trouw zullen lezen. Dat mag ook echt verwacht worden van een bruidspaar dat neergeknield is voor het aangezicht van de Heer en zijn zegen zoekt. Dat je het woord samen veel zult lezen en zult onderzoeken. Want de schatten liggen in Gods woord verborgen. En wij hebben het licht van Gods geest nodig om die schatten te mogen zien. Dat ze echt waarde voor ons krijgen. Maar laat dat dan ook jullie gebed zijn. Maar lees dat woord en onderzoek dat woord. Samen en persoonlijk. En laat dit woord in jullie huis ook het kompas mogen zijn. Jullie hopen binnenkort belijdenis te doen hier in de kerk. Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht voor mijn pad. Over die woorden heb ik op de aannemingsavond gesproken. En toen heb ik gezegd, zo'n lamp in de tijd van de Bijbel was een klein olielampje. Daar kon je niet zo heel ver mee kijken. De dichter van Psalm 119 wil natuurlijk niet zeggen dat Gods woord maar een klein beetje licht bevat. Want het is een licht schijnende in een duistere plaats, zegt de apostel Petrus. Maar wat er wel in meeklinkt is dat we voor iedere stap op de levensweg Gods woord nodig hebben. Anders dan zullen we onze voeten verkeerd zetten. Dus laat het woord van God het kompas mogen zijn, de lamp voor jullie voeten. En bij iedere stap die je zet, bij iedere keuze die je maakt. En je zult ook als man en vrouw keuzes moeten maken. Maar laat het mogen zijn, Heere, wat wilt Gij dat we doen zullen? En toen we zojuist het formulier lazen, toen trof het me nog. Ik weet wel, er is ook heel, en er kan heel veel verdriet zijn in een huwelijk, maar wat is de Heere toch ook nog onuitsprekelijk goed voor gevallen Adamskinderen, dat Hij het huwelijk nog als een bloem uit een verloren paradijs geeft aan mensenkinderen. En die bloem die staat wel in een door de zonde getekende wereld. En die bloem is daarom kwetsbaar. Maar de Heere geeft nog een huwelijk. De Heere geeft nog dat jullie aan elkaar mogen verbinden om elkaar bij te staan en te helpen in alle dingen van het tijdelijke leven. En boven alles met het oog op de eeuwigheid. Dat geven de Heere en laat het woord van de Heere zo door jullie mogen worden gelezen. Arie, ik overhandig de Bijbel aan jou. Ik wil jullie van harte God zegen wensen in jullie huwelijk. En ik betrek daarbij ook de wederzijdse ouders, vader en moeder van Staveren en vader en moeder Krijgsman. Het is een voorrecht dat u hier als ouders aanwezig mag zijn, kunt zijn. En dat u ziet dat uw dochter, uw zoon in het huwelijk treedt. Ook uiterlijk aangeeft in deze kerkdienst de zegen van de Heere te begeren. Laat dat mogen zijn in ons hart en laat het ook mogen zijn in het gebed van ons als ouders. Voor onze kinderen, want we krijgen onze kinderen voor een heel leven. Ook al gaan ze het huis uit, en ook al zal dat wel weer gemengde gevoelens geven, denk ik. Maar laat het zijn dat u ze met het gebed veel aan de Heere mag opdragen. De Heere geeft ook u alles wat nodig is. Ik wil ook de grootouders erbij betrekken. Ik weet niet precies waar ze aanwezig zijn, maar ze zijn daar aanwezig, opa en oma, krijgsman. En ook u van harte God zegen gewenst. En al het nodige gewenst ook, dat u nog getuige mag zijn. Bij het ouder worden van deze gebeurtenis is iets wat de Heere nog geven wil in deze moeilijke, bewogen tijden. De Heere schenkt u alles wat nodig is. Hij gedenkt ook oma van de Lee, die er niet is. Maar we denken ook aan de lege plaatsen die gevuld worden. De Heere geeft u alle zijn onmisbare zegen en genade. En hij geeft ons boven alles de genade die Lydia en de stokbewaarder in Filippi mochten ontvangen. Zijn naam tot eer en onze ziel tot zaligheid. Ik sluit af met enkele woorden uit Psalm 128. De zegen in het huwelijk hoort nu de belofte van God uit de 128ste psalm. Welgelukzalig is een iegelijk die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Want gij zult eten de arbeid uw handen. Welgelukzalig zult gij zijn en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden uw huis. Uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion. En gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uw levens. En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. Onze lieve Heere God, vervullen u met zijn genade. En geven u dat gij in alle godzaligheid, liefde en eenigheid, lang en heilig samen leven moogt. Eindigen we met dankgebed. Heren, aan het einde gekomen van deze bijzondere dienst, past het ons om uw naam te erkennen voor wat u wilde geven. Heren, wil het woord zegenen. Wil u met deze twee jonge mensen gaan die u aan elkaar hebt willen verbinden door het huwelijk. O Heere, geef ze toch de leiding van uw woord en van uw geest. En dat zij het huwelijk toch ook zo mogen gebruiken als een middel om u te zoeken en elkaar aan te sporen tot het zoeken van u. Heere, van nature zoeken wij u niet. En daarom bidden we om die genade die u werkt in het hart van Lydia en die u wegschonk aan de stokbewaarder. Wil u het schenken aan een ieder van ons, zou u niemand willen overslaan. Gedenk ons alle zoals we hier zijn. U kent ook de kruisdragers, degene die zorgen en moeite en verdriet kennen. Sterk en help. Ook in het ambtelijke werk de ambtsdragers vanmiddag hier aanwezig. Gedenk ze en geef ze wat nodig is. Heere, vergeef al het zondige, bewaar voor de zonde. Laat het verdere van deze dag in overeenstemming zijn met de heiligheid van uw woord en van uw getuigenis. Bewaar ons alle. Bewaar ons boven alles voor een onverzoend sterven. Geef ons, Heere, hoe groot een huwelijk ook is als we het ontvangen mogen. Maar dat we met een aards huwelijk toch niet tevreden zouden zijn. Dat het ons boven alles te doen mag zijn om dat hemelse huwelijk van die hemelse bruidegom met een in zichzelf zwarte en verloren bruid die hij nochtans opzoekt en zalig maakt en onderhoudt en eenmaal thuis brengt. Heren, hoor en verhoor ons om Christus wil alleen. Amen. Slotzang is van Psalm 121, het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.